onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij dit samen zijn aanvangen door met elkander te zingen het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 84ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zullen zingen het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 130, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. We noemden u Johannes 11, vanaf het 1e tot en met het 16e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zuster dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide: deze krankheid is niet tot een dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niets, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven, en ik ben blijde om uwentwil, dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven.
De tekst voor dit morgenuur vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 1 tot en met 6 van Johannes 11. Johannes 11, de versen 1 tot en met 6, waar wij Gods woord, onze tekst aldus lezen. En daar was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die den Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haar, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem zeggende, Heere, ziet, dien gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over dit samen zijn. Heere, aan de morgen van deze uw dag doet gij ons samenkomen in dit uw bedehuis. Het past ons u daarvoor te erkennen dat we nog leven mogen, dat we nog zijn in het heden der genade, niet verhinderd zijn door ziekte of andere omstandigheden, maar wil ons er oog voor geven dat dit uw goedheid is, want van onszelf leven we eraan voorbij, vinden we alles zo gewoon. Leer ons of leer ons al meer uw hemelhoge goedheid op te merken jegens mensen waarvan het toch gelden moet, en geef of geef dat al meer in te leven, uw gramschap dubbel waardig te zijn. En wanneer we dan tot u naderen in het gebed, leer ons dan bidden, voor het eerst of al meer. Gij zegt het in uw woord, bid en u zal gegeven worden. Maar van onszelf is dat gebed een onmogelijkheid. We hebben ons immers moeten en vrijwillig van u losgemaakt door de diepe val in Adam. De mens is niet meer gericht op uw eer. Leeft zijn afhankelijkheid niet in. Is een vijand en een vloeker geworden tot in het diepst van zijn bestaan toe. Ook al leeft hij kerkelijk uitwendig netjes mee, een vijand in het hart. Wilt gij dat blootleggen? Wilt gij daaraan ontdekken? Zullen we daar nog geen weet van hebben? Opdat het tot schuld en tot smart zou mogen worden. Opdat de bede om genade zou mogen opstijgen tot u. Want genade is toch alleen maar waar in de mond van een veroordeelde zondaar. Anders kan dat woord genade wel op de lippen worden genomen, maar wordt niet verstaan de diepe inhoud van dat woord. Want genade komt alleen bij u vandaan. Daar is geen enkele reden voor in de mens. En wil dan ook gebedsgenade schenken, opdat de smekingen mogen opklimmen tot u. Gezegd het ook in uw woord, zoekt en gij zult vinden. Wij zijn zoekers van eigen eer geworden, zoekers van eigen ondergang. Wat is het wonder dan groot, dat gij van eeuwigheid die weg hebt uitgedacht, waardoor zondaren u weer gaan zoeken naar uw welbehagen. Uw woord zegt het ons, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar nu zijt gij de eerste in het leven van hen die u mogen gaan vrezen. Gij begint waar een mens nooit meer zou beginnen om u te zoeken. En waar gij begint, zal ook niemand het keren. Want uw Heilige Geest werkt niet alleen vrijmachtig, maar ook almachtig en onwederstandelijk. De grootste vijand, de sterkste tegenstander, wordt in één ogenblik geveld. Of het nu is in de wereld of in de kerk. We zien dan een Saulus hoe hij neergeveld werd op de weg naar Damascus. Waar gij gaat werken, moet de Satan het verliezen. Waar gij uw koninkrijk gaat vestigen, gaat de vorst van de duisternis van de troon af. Geef dat we u mogen zoeken, het ene nodige mogen begeren, waar gij het toch zegt in uw woord. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Gezegd het ook in uw woord aangaande het gebed, klopt en u zal open gedaan worden. Elke zonde die een mens bedrijft is eigenlijk een klop aan de poort van de hel om daar binnengelaten te worden. Maar nu dat eeuwige onbegrijpelijk grote wonder dat uw zoon op deze aarde is gekomen, het welk herdacht mag worden en overdacht mag worden in de lijdenstijd, dat hij de helse smarten en benauwdheden is ingegaan. En dat niet omdat iets van enig mensenkind hem daartoe zou kunnen opwekken, maar uit eeuwige liefde jegens uw deugden en jegens zijn kerk, opdat de hemelse gelukzaligheid verworven zou worden. Ja, opdat uw zoon ook in die weg de geest der genade en der gebeden zou verwerven, die in de tijd wordt uitgestort in het hart. zodat smekingen en verzuchtingen gaan opklimmen naar boven. En u wilt gij om alle dingen gebeden zijn, juist ook als het gaat om de bediening van uw woord. Wil ons gedenken in al wat we nodig hebben aan deze plaats, nu wij geroepen worden uw woord te verkondigen. Wees met al uw knechten. U kent de omstandigheden, hoe er tegenop gezien kan worden. De verantwoordelijkheid is immer zo groot. Eeuwig wel en eeuwig wee dient uitgedragen te worden. En dat niet in hardheid en onbewogenheid, maar vanuit de liefde, vanuit een bewogen hart, met gunning in het binnenste, met de bede in het hart, uw koninkrijk komen. Geef dat op deze wijze de brede en de smalle weg verkondigd mogen worden. Wil ook gedenken in het luisteren, wanneer we nog nooit echt gehoord hebben wat gij van uwentwege tot ons te zeggen hebt, dat het een onvergetelijke zondag zou mogen worden, zondag waarin we zouden horen wie en wat we geworden zijn door onze diepe val in Adam, maar toch ook een zondag waarop dan verwondering in het hart zou mogen oprijzen over uw dragende en sparende langmoedigheid, dat gij zo een, zo lang hebt verdragen, terwijl er zoveel ongerechtigheden bedreven werden. Ge weet er ook van, waar gij uw woord ingang hebt doen vinden in het hart, waar in beginsel uw koninkrijk is opgericht. Verlaat dan niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden, dat er gebeden mag worden om vermeerdering van het geloof, om u meer te mogen bedoelen, om meer te mogen leven zoals gij dat vraagt en zoals gij dat ook eeuwig waard zijt. Uw heilige wet is ons voorgelezen. Van onszelf doen we niets liever dan uw wet overtreden. Het is alleen genade als er een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid gevonden mag worden, dan geen reden om zichzelf te verheffen, maar om zich te verootmoedigen voor u, te smeken om de werking van uw geest, opdat die gehoorzaamheid die gij in beginsel hebt gewerkt, zou mogen toenemen, om in deze boze donkere tijd een lichtend licht en een zoutend zout te mogen zijn. Wil zo nog werken ook in het midden van deze gemeente onder jong en oud, tot eer en verheerlijking van uw naam. Zoudt ge met hen willen zijn die in het ziekenhuis verblijven? We dragen aan u op, zuster Kloktoet, die een operatie heeft ondergaan. Wil uit de zijne tijd weer huiswaarts doen keren, gedenken in al wat zij verder ook nodig heeft met hen die haar lief en dierbaar zijn. Gedenk ook de kleine Florian Langstraat. Wil het zo maken dat ook hij te zijne tijd weer thuis mag komen, dat ouders en andere familieleden het alleen van u mogen verwachten. Gij zijt het toch die de middelen moet zegenen. Gedenk ook broeder J. Molenaar S. zoon, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U weet van zijn omstandigheden af, hoe moeilijk de lichamelijke omstandigheden ook zijn en wat hij daarin nodig heeft, dat zijn oog in alle dingen maar veel op u zou mogen zijn, zijn verwachting van u. En gedenk ook hen die hem lief en dierbaar zijn in al wat zij behoeven. Heb ook dank dat zuster Molenaar de Wit thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wil het ook verder wel maken, opdat het te zijner tijd redent op blijdschap en verwondering zou mogen zijn. Gij hebt opnieuw leven willen geven in het midden der gemeente. Bij de familie Molenaar Kranendonk mocht een zoon geboren worden. Gij hebt het daarin wel willen maken. Het is geen vanzelfsprekende zaak dat er leven wordt gegeven en leven wordt gespaard. Ook niet vanzelfsprekend dat er dankbaarheid in de harten mag zijn. Maar wilt gij dat werken, geef oog voor uw goedheid. Ook daarin bewezen dat de moeder herstellen mag. Gedenk de jonge ouders in de opvoeding van het pand, dat gij aan hun zorgen hebt willen toebetrouwen. Wil alle ouders in ons midden gedenken. Van onszelf missen wij alles om een u welbehagelijke opvoeding te kunnen en te mogen geven. Maar nu zegt ge toch in uw woord, wie van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van u begeere, daar gij toch mildelijk geeft en niet verwijt. En dan zult ge ook schenken op het gebed, niet om iets van de mens, maar tot eer van uw naam. Kon het zijn dat zo onder de jeugd, onder de kinderen der gemeente, nog ernst gevonden zou mogen worden, ja bovenal, dat de tere en kinderlijke vrezen van uw naam gekend en beoefend zou mogen worden. Gedenk hen die de kinderzegen niet kennen, aan wie gij die kinderzegen hebt onthouden. Dat kan soms erg moeilijk zijn, dat al deze dingen in uw hand gelegd mogen worden. En hen die in bijzondere omstandigheden verkeren, die uitzien naar gezinsuitbreiding, daar naartoe leven, wil het op uw tijd in alle opzichten wel maken. En waar de kinderzegen nog niet is, kon het zijn, zoudt gij die kinderzegen willen schenken. Maar indien uw weg anders zou zijn, wil het dan wel maken met uzelf. Gedenk hen die bedroefd zijn, weduwen, wezen en weduwnaren. Het levensleed is gekomen, lege plaatsen worden betreurd. Dat het hart mag worden uitgestort voor u, om het alleen van u te verwachten. Uw gunst en uw nabijheid, dat is toch alles in moeilijke omstandigheden. Geef dat het begeert afgesmeekt en ervaren zou mogen worden. Gedenk de zieken thuis. In het bijzonder zij die ernstig ziek zijn, hun namen en omstandigheden zijn u bekend. Geef dat het oog op u zou mogen zijn, daar gij toch de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide zijt. Wil sterken, kon het zijn genezing geven. En als uw weg anders zou zijn, kon het zijn dat dan genade gekend of geschonken zou mogen worden. Wil het zo wel maken aan de morgen van deze uw dag. Alles van ons weren wat zou kunnen schaden of hinderen. Scheld de vorst der duisternis, dat hij de gedachten niet zou verstrooien, harten en hoofden niet zou vervullen. Dat er ernst, eerbied, kon het zijn heilbegeerte mocht zijn in uw huis. Wij vragen dit alles in de vergeving van zonden en schulden. Om uw lieve zoons willen, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van de 34e psalm, daarvan het vierde vers, des Heeren engelschaart een onverwinbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard En het negende vers, God is verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed en allen tijden nabij en goed, in tegenheid en smart. De versen 4 en 9 van de 34ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, er is veel leed en verdriet in de wereld. Daar hoef je niet oud voor te zijn om daarvan mee te kunnen spreken. Er zullen ook hier gezinnen zijn waar een vader of een moeder wordt gemist. Wat een lege plaats is dat. Niet alleen voor de vrouw of man, maar ook voor de kinderen. Hebben jullie kinderen er wel eens over nagedacht, waar al dat leed en al dat verdriet uiteindelijk vandaan komt? De oorsprong daarvan ligt in het paradijs. Was de mens niet van God afgevallen? Had hij zijn schepper niet moeten en vrijwillig gewaarschuwd zijnde, rug en nek toegekeerd, dan was er geen leed, geen verdriet en geen dood in deze wereld. Maar nu wordt het telkens bevestigd. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar dat niet alleen. In deze lijdenstijd die we in de gang van het kerkelijke jaar weer mee mogen maken, mag ook gezien worden op hem die uit liefde vrijwillig de dood is ingegaan om het leven te verwerven voor des doods schuldigen. Hij noemt zichzelf de opstanding en het leven. Bijzonder zal de inhoud van deze benamingen spreken in datgene wat is voorgevallen bij Lazarus. Het is u voorgelezen hoe Lazarus ziek werd. Wat een zorgen zal dat gegeven hebben. En we weten het, dat die ziekte van Lazarus sterven werd. Het leed is gekomen in dat huis te Betanië, waar Martha, Maria en Lazarus met elkaar mochten wonen. En dat leed dat gekomen is, is enige tijd zelfs ook gebleven. Waarom? Opdat de heerlijkheid van God, opdat zijn macht en majesteit des te heerlijker zou schitteren. Ook opdat het geloof van de discipelen versterkt zou worden. Dat zij zien zouden hoe niets voor de levensvorst te wonderlijk is. Ja, in de opwekking van Lazarus mogen we al een voorafschaduwing zien van de opstanding van Christus. Hij is de levensvorst die ook zelf niet gehouden kan worden door de banden van de dood en in het graf, die ten derde dagen zal opstaan als overwinnaar over dood en graf. Leed gekomen in het huis van Martha, Maria en Lazarus. Maar dat leed, en daar gaan we met elkaar over nadenken, is tot heerlijkheid Gods. Leed ter heerlijkheid Gods. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen wij stilstaan bij drie zaken. In de eerste plaats het leed gekomen. ten tweede het leed geklaagd. En ten derde het leed tijdelijk gebleven. Leed ter heerlijkheid Gods. In de eerste plaats het leed gekomen. En daar was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Lazarus is ziek geworden. Wanneer de Heere gevreesd mag worden, wanneer we jongens en meisjes een nieuw hart mogen hebben, wil dat niet zeggen dat er geen leed of ziekte in het leven zou kunnen komen. Leed, moeite en verdriet komen wij niet alleen tegen bij mensen die met God en gebod geen enkele rekening houden. Maar leed, moeite en verdriet komen we ook tegen bij hen die de Heere mogen vrezen. We moeten het nog iets anders zeggen. Juist bij hen die de Heere in waarheid mogen kennen, is dat leed, die zorg en die moeite geen onbekende zaak. De Bijbel spreekt daarvan. Denk aan Psalm 73, een bekende psalm. Mag u hem ook met uw hart al enigszins kennen? Dat getuigt ook van zelfkennis. Asaf heeft in die weg zichzelf meer leren kennen. Want als hij gezien heeft in het heiligdom hoe het einde zal zijn van de goddelozen en bozen, en ook hoe het einde zal zijn van Gods kinderen, dan mag en moet hij zichzelf vernederen voor het heilige aangezicht des Heren. Dan blijft er niets van hem over. Ik was een groot beest bij u. Zulke verkeerde gedachten in zijn hart geweest. Want hij keek naar de voorspoed van de goddelozen. Daar ging het alles zoals het gaan moest naar hun gedachten. Geen grote tegenslagen, geen ernstige ziekten, geen teleurstellingen die diep ingrijpend waren. Hun levenspad ging over rozen. En dan keek Asaf naar zichzelf. Wat een tegenstelling met het levenspad van die goddelozen. Zijn bestraffing was elke morgen nieuw. Verstaat u dat? En hebt u met een Asaf onderwijs mogen ontvangen in Gods heiligdom? En zo uzelf mogen en moeten vernederen voor het heilig aangezicht van God? Want kijk, als een kind van God alleen maar ziet op de moeite, de tegenslagen, de zorgen, de bittere teleurstellingen die hij moet meemaken, dan is daar echt niet zoveel nodig om opstandig te worden. Want dat oude bestaan wil niets liever dan de vuisten ballen naar boven. De Satan komt daarbij en wakkert dat aan. Maar als nu de Heere het geeft, dat het oog op hem mag zijn, juist ook in moeite en zorgen. Als hij het geeft, dat ervaren mag worden wie hij is, onder moeilijke omstandigheden, dan wordt het toch anders. Dan mag er iets van geloofd worden, dat de gunst en de nabijheid van God veel meer waard is dan voorspoed in aardse dingen. Want waar komt dat op uit? Een voorspoedig leven op deze aarde, jong en oud. Een rijk en onbekommerd leven. Rampzaligheid. Dat moet u eerlijk zeggen, dat mogen we niet terughouden. Maar een leven in de vreze Gods. hoe donker en diep de wegen dan ook zijn, dat komt uit in de eeuwige gelukzaligheid. Juist bij Gods kinderen, wederwaardigheden en rampen, veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrolijk. Maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil. Alleen hoe kan dat? Wel, dat kan u alleen vanuit de verlossingsarbeid van Christus, die op deze aarde is gekomen om te lijden en te sterven. Een lijden als zijn lijden is nooit aangetroffen en zal nooit gevonden worden op deze aarde. Hij is immers de volmaakt onschuldige in zichzelf. De vlekkeloos reine. Geen enkel zondig woord ooit uitgesproken. Geen verkeerde gedachten. Geen onrein gevoelen in zijn hart ooit geweest. Wie van u overtuigt mij van zonde? En hij is uit liefde die weggegaan. Die weg van lijden en sterven, plaatsvervangend, om zo verlossing te verwerven. Verlossing voor een Lazarus, om het te verwerven. Dat Lazarus niet alleen maar op de vierde dag opgewekt zou worden, maar dat Lazarus uiteindelijk zou ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Het leed gekomen in het leven van Lazarus. En ook bij Maria en Martha, want zij leefden niet langs elkaar heen. Er was meeleven met elkaar. Een bidden voor elkaar. Een opdragen van elkaar aan de troon der genade. Levensleed. Het wordt juist Gods kinderen niet bespaard. Want waar getuigt dat leed nu van? Dat leed getuigt van de liefde van God. Want de Heere heeft met alles wat er plaatsvindt en gebeurt een bedoeling. Hij wil zijn kinderen tuchtigen. Een vader die echt houdt van zijn kinderen zal zo nu en dan zijn kinderen toch moeten straffen. Niet waar, jongens en meisjes, zo gaat het toch. Als we ongehoorzaam zijn, als we verkeerde dingen doen, dan moet er straf komen. En waarom zou een vader straffen? Niet omdat hij graag straft, maar omdat hij er zo'n verdriet van heeft dat zijn kind zulke zondige, zulke verkeerde dingen doet. Omdat hij zo graag ziet dat dat kind naar hem luistert en het goede zou gaan doen. Hij wil zijn kind ervoor bewaren dat het zich zou gaan uitleven, het kwade zou ondergaan in de zonde. Hij zou zo graag zien dat zijn kind zou leven naar de wet van God. Dat is een rechtgeaarde vader. En zo is het in de hoogste mate bij God. Hij tuchtigt zijn kinderen. Hij slaat ze als het ware bij de zonde vandaan, opdat ze nog meer bevreesd zouden zijn van het kwade. En opdat ze nog meer gezet zouden zijn op de eer en de verheerlijking van God. Opdat het nog meer hun beden zou worden: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. De Heere slaat niet uit lust tot plagen. Maar in zijn goddelijke en aanbiddelijke voorzienigheid slaat hij als het ware beide zonden vandaan. En naar zichzelf toe. Want juist in moeilijke wegen worden de meeste smekingen opgezonden naar boven. En mag op het gebed, op Gods tijd en in de mate waarin hij het goedkeurt, zijn ondersteuning ondervonden worden. Kastijding voortkomend uit liefde. Kan ook zijn dat de Heere in zijn vrijmacht een bepaalde zaak in het leven doet komen, of zelfs in het leven doet blijven. Denk aan die doren die Paulus hield in zijn vlees. Dat was opdat Paulus zichzelf niet zou verheffen, opdat hij zich zou verootmoedigen voor God, opdat hij niet boven zichzelf uit zou stijgen en God niet de eer zou geven. En zo kunnen er moeitevolle dingen in het leven zijn om een mens klein te maken, nog kleiner te maken, ja, om hem in alles afhankelijk te doen zijn van God. Het leed gekomen. En dat is een hele zaak. Er kan zoveel leed zijn in het leven, niet waar? Als een ernstige ziekte zich openbaart, is dat niet iets om van te schrikken. De toekomstbeelden worden wreed uiteengescheurd. De dood voor ogen. We hoorden eens van iemand die dat ook gebeurde. En die het achteraf mocht zeggen. Die ernstige ziekte is in mijn leven die aardbeving geweest. Waardoor die stokbewaarder tot bekering werd gebracht. Zo was die ziekte het middel in Gods hand geweest. Om die persoon aan den Heere te verbinden. In beginsel los te maken van de wereld en van de zonde. En begeerte te geven in het hart om de Allerhoogste groot te maken. Levensleed gekomen. Lazarus ziek. En als we dan de lijn nog eens wat doortrekken, geliefde gemeente. Wat een leed heeft de mens over zich gebracht. Ga maar naar de ziekenhuizen, naar de verzorgingstehuizen. Ontzettende werkelijkheden komen we daar tegen. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Ja, maar zegt iemand misschien, ik zit nog kerngezond in de kerkbank. Ik heb nergens last van. Verdrietige zaken heb ik nog niet meegemaakt. Wel, we hoeven er ook niet naar te staan. Maar ik hoop toch dat u oog mag krijgen. En als u het ontvangen mag hebben, al meer oog mag krijgen voor ander leed. Dat de mens over zichzelf heeft gebracht. Dat hij van nature blind is. Dat hij doof is. Dat hij naar de ziel alles mankeert. En al zijn lichaamsdelen in dienst stelt van de zonde en de ongerechtigheid. Dat hij dood is in de zonden en de misdaden. En dat woord dood betekent actief dood. Het ziet op het ontbindingsproces in het graf. Dat gaat al verder. En zo gaat de ontwikkeling van de zonde ook al verder. Hebben we daar al eens iets van mogen zien? Weten wij van die ontdekkende genade ontzetting vanwege de zonde en de gevolgen der zonde van onszelf, dan zijn we daar blind voor. Leven wij gevoelloos verder alsof we vrij zijn, terwijl we slaven zijn van de vorst der duisternis. Maar waar de Heere gaat ontdekken, wordt die slavendienst tot een knellend juk. En gaat er geroepen worden uit de diepte tot God om genade, om verlossing, om genezing. Heere, ontdek mijn ogen. Dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Dat ik uw woord mag verstaan. Wat gaat dat eenvoudige psalmversje spreken? 25 vers 2. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Daar zo blind in te zijn. En daar zo onkundig in te zijn. Verlegen om dat onderwijs van boven. O, wat een leed. Heeft de mens juist ook naar de ziel over zichzelf gebracht. Maar, en dat zien we in onze tekst, dat leed mag en moet op een bepaalde plaats gebracht worden. Maria en Martha hebben laten weten aan Jezus hoe de toestand was. Hebben het hem verteld door middel van een bode. Dat is onze tweede gedachte, het leed geklaagd. Zijn zusters dan, vers 3, zonden tot hem zeggen, de Heere ziet, dien gij lief hebt, is krank. Naar zijn godheid is de zaligmaker alwetend. Na zijn godheid behoefde dit hem niet bekend gemaakt te worden. En toch ziet hij zo graag dat alle nood, alle leed en alle verdriet aan hem wordt geklaagd. Mag ik dat eens vragen vanmorgen? Wanneer wij verdriet hebben, jongens en meisjes, zoeken we het dan alleen maar bij vader of moeder? Of mag je het in gebed op je knieën aan de Heere voorleggen? Zijn er soms, want dat kan hoor, die verdriet hebben over hun zonden? Mag je ook dat aan de Heere bekendmaken? Ik hoorde laatst of van een meisje van een jaar of 8, dat 's avonds laat lag te huilen op bed, omdat ze zoveel zonde had gedaan en zo'n boos hart had. Mogen we dat ouders wel eens horen bij onze kinderen? We zouden groot zijn, nietwaar? Maar het kan wel. Mogen we het ook zoeken? Mogen we ook aanhouden in het gebed om dat te begeren voor onszelf en dat ook te begeren voor het nageslacht? Het leed aan de Heere geklaagd, zijn zusters dan zonden tot hem, zeggen de Heere ziet. Het is een dringende zaak. Ze waren daarmee bezet. De nood was hoog gestegen, Heere ziet. Zij mochten door middel van die bode de toevlucht nemen tot de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Heere ziet. Dien gij lief hebt, is krank. Dien gij lief hebt. Waar wordt op gewezen? Daar moeten we eens goed op letten. Er wordt niet gewezen op de liefde van Lazarus tot Christus. En Maria en Martha dragen echt niet aan dat zij de zaligmaker altijd gastvrij ontvangen hebben. Nee, er wordt gewezen op de liefde van Christus tot Lazarus. Dien gij lief hebt, die mag delen in uw liefde. En dan staat er in de grondtekst een woord dat meer over algemene liefde spreekt. En als we dan kijken naar vers 5, wat daar in de oorspronkelijke taal staat, lezen wij een ander woord voor liefde. Dan wordt gewezen op een allesomvattende liefde. Ja, op een eeuwige liefde. Uiteindelijk hierop, dat uit die eeuwige liefde het is voortgekomen dat de zaligmaker door zijn vader op deze aarde is gezonden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dien gij lief hebt. De Heere was de eerste geworden in het leven van Lazarus. En nu juist die persoon die mag delen in de liefde van Christus is krank. Een pleiten op de liefde die van de zaligmaker is uitgegaan. Mag dat ook bij ons gebeuren? Mag die liefde gekend worden? Of is dat nog een vreemde zaak voor u? Dat u eerlijk moet zeggen, daar sta ik nog buiten. O, dat we heilig jaloers gemaakt mochten worden om dat te zoeken. Bekeert u, zo klinkt het ons telkens tegen in vele roepstemmen, bent u af van de ijdele dienst van deze wereld, van de zonde van de Satan, wendt u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Martha en Maria, zij mochten de nood aan de Heere bekendmaken, dien gij lief hebt, is krank. Zij dachten niet alleen om eigen belang, maar het belang van Lazarus ging hen ter harte. Hoe is het in het midden der gemeente? Mogen we elkaar opdragen? Mag er gebed zijn voor familieleden, voor gezinsleden? Altijd zijn er zieken
Er wordt ook hiervoor gebeden in de eredienst. Maar mag het ook thuis gebeuren? Mogen we ook thuis de ernstig zieken aan de Heere opdragen dat Hij ze zou willen gedenken? Want kijk, weet u wat zo opmerkelijk is? Martha en Maria, zij schrijven niet voor wat er gebeuren moet. Zij leggen alleen de nood aan de Heere voor. Hun hart mogen zij voor Hem uitstorten. Wie dat mag kennen, hij zal het ervaren dat dat toch al verlichting geeft. Dat daardoor toch al verruiming komt in het hart. Als je alles aan de Heere mag bekendmaken, alle nood aan Hem uit mag klagen, dan is die nood nog wel niet weg, maar wel op de juiste plaats gebracht. En dan leeft daar toch iets van die overtuiging in het hart, dat de Heere uitkomst kan geven, verlossing kan werken, en ook, als zijn weg anders zou zijn, dat Hij sterkte kan geven en kracht naar kruis. Ja, Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De nood geklaagd. Ze laten aan de Heere over wat Hij doen zal en hoe Hij werken zal. Maar ze weten wel, met onze nood kunnen we alleen bij Hem terecht. Wat is dat gelukkig, om die toevlucht te mogen kennen in de nood. Om met alle zorgen, vragen, moeite en teleurstellingen. En ook, om met de nood van de ziel, want daar gaat het toch ook om. Juist met die nood, tot de opperste medicijn, meester van ziel en lichaam beide, te worden uitgedreven. Als er zieken tot Hem gebracht werden, werden zij niet onverrichter zaken teruggezonden, nee. Al was de ziekte hopeloos menselijk gesproken. Eén woord. En de zieke werd genezen. Duivelen werden uitgeworpen. Ja, doden zelfs opgewekt. Als tekenen van het koninkrijk van God. Als onderstrepingen hiervan. Dat de zaligmakende levensvorst is. Dat Hij de opstanding en het leven is. De nood geklaagd. En nu onze laatste gedachte. De nood. Tijdelijk gebleven. Dat leed werd niet onmiddellijk weggenomen. En Jezus vers 4, dat horende, zeide: deze krankheid is niet tot de dood. De kanttekening tekent daarbij aan, namelijk om daarin te blijven, namelijk tot de tijd der algemene opstanding. Dus Lazarus zou niet in de dood blijven tot aan de dag van de wederkomst. Deze krankheid is niet tot de dood. Hoe zouden de discipelen dat verstaan hebben? En wat zou die bode daaruit geconcludeerd hebben? Wat zouden jullie denken, kinderen, als dat gezegd wordt? Dan zou je toch haast denken, Lazarus zal niet sterven. Maar dat werd toch niet gezegd. Majesteitelijk weet de zaligmaker wat Hij doen zal. Hij staat boven dood en graf. Nu Hij staat aan de ingang van zijn zwaarste lijden immers. De vijandschap is al zeer groot geworden. Men heeft al pogingen gedaan om Hem te doden. We lezen in 10 vers 31. De Joden dan namen wederom stenen op Hem om Hem te stenigen. Ze wilden de zaligmaker stenigen. En ook in het 39ste vers lezen wij: zij zochten dan weder om Hem te grijpen. En Hij ontging uit hun hand. De vijandschap is al groter geworden. Ze wilden Hem niet erkennen als de van God gezonden zaligmaker. Want Hij had het gepredikt dat er geen zaligheid zou zijn in de weg van eigen gerechtigheid. Maar alleen door die borggerechtigheid, dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. De gangbare opvattingen wierp Hij in zijn prediking omver. En daar wilde men niet aan vijanden van vrije genade. En zo is vandaag ook, als je eerlijk gemaakt bent, zul je dat toch moeten erkennen. Een vijand van vrije genade van binnen. Want dan moet alles van de mens eraan, al datgene waarmee hij denkt voor God te kunnen bestaan. Zijn plichten, zijn deugden, zijn net meeleven, zijn rechtzinnigheid, zijn vasthouden aan de oude waarheid. En het opnemen voor de beginselen van het voorgeslacht, noemt u maar op. Hij moet het allemaal kwijtraken, want dat is de grond niet. De enige grond is het borgwerk van Christus. En daar nam men aanstoot aan. En daar neemt men ook vandaag aanstoot aan. Vandaar die groeiende vijandschap. Maar de zaligmaker weet waar dat heen gaat. Want zijn uren is nu bijna gekomen. De uren om zichzelf over te leveren. De uren dat hij zelf veroordeeld zal worden. De uren dat hij sterven zal aan het kruis. Maar ook de uren dat hij het uit zal roepen. Het is volbracht. En dan na 3 dagen de opstanding uit de doden. Waarvan de opwekking van Lazarus een flauwe voorafschaduwing is. Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. De heerlijkheid, de macht en de majesteit Gods zullen daarin uitschitteren. Want de 4e dag, we weten dat uit vervolg, de 4e dag dat Lazarus lag in het graf, toen is hij opgewekt. Als het verteringsproces al ver is voortgeschreden. Niet iemand die pas gestorven was, het dochtertje van Jairus of de jongeling van Nain op de dag van de begrafenis, nee. Maar op de 4e dag, als er geen enkele hoop meer is, dan zal Lazarus ter heerlijkheid Gods uit het graf worden opgewekt. God de Vader zal dan verheerlijk worden, want hij heeft de levensvorst op deze aarde gezonden. Maar ook de Zoon zal daarin verheerlijk worden. De almacht van Christus immers zal dan blijken. Er zal iets vanuit komen dat hij de koning der koningen en de Heere der heerscharen is. Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Opdat de Zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. En dan gaat Christus niet onmiddellijk naar Bethanië toe. Jezus had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dus het was geen liefdeloosheid dat hij nog bleef waar hij was. Maar juist uit liefde, opdat juist in dat bijzondere grote wonder de macht en de majesteit des vaders en des zoons zouden uitschitteren. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats daar hij was. Gods tijd, geliefde gemeente, is altijd de beste tijd onder alle omstandigheden. Dat moest ook Martha en Maria leren. En dat moeten wij alle leren, dat Gods tijd in alle omstandigheden de beste tijd is. Pas op de 4e dag, als het totaal onmogelijk zou lijken, als er geen enkele verwachting meer was, dan zou de almacht en de majesteit van God schitteren door Lazarus op te wekken uit de dood. En wat heeft dat ons te zeggen? Dat het leed tijdelijk bleef en op Gods tijd werd weggenomen. Dat heeft ons te zeggen, geliefde gemeente, dat niets voor de Heere te wonderlijk is. Lazarus, 4 dagen in het graf. We denken, we hoorden dat namelijk aan de jaarvergadering, dacht ik, van de mannenvereniging. Daar is gesproken over opwekking. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou er geen herleving kunnen komen? Denk eens aan de tijd die voorafging aan de reformatie. Wat een duisternis afgedaald over de kerk. Maar de Heere heeft licht gegeven. zou het dan ook in onze tijd niet gezien kunnen worden? Wonderen van genade onder jong en oud, tot verheerlijking van God. Maar dan deze vraag: is de geesteloosheid en de dorheid van deze tijd, de nood die daarin ook uitgedrukt ligt, onze nood geworden, dat we niet alleen maar daar rechtzinnig over spreken, maar er niet werkelijk bedroefd over zijn? En ook als we zien in het midden der gemeente, misschien ook wel in het eigen huisgezin, soms zo dor, zo dood, zo geesteloos. En dan de blik naar binnen. Hoe is het dan van binnen gesteld? Nog dood in de zonden en de misdaden? Mag u er gebukt ondergaan? Dat u zo onkundig bent, zo blind bent, zo dwaas bent? O, dat u dan met de dichter van Psalm 102 zou mogen zingen wat we gaan zingen met elkaar. Het eerste vers van Psalm 102. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet. Het eerste vers van Psalm 102. In het leven komt toch ook wel vaak voor bij hen die inderdaad geen rekening houden met het woord van God. En als daar dan leed komt, is het dan niet ontzettend arm dat ze geen betrouwbare toevlucht hebben, dat ze hun nood niet aan den Heere bekend maken? Opstandigheid, waarom moet mij dat overkomen? Doffe gelatenheid, het is nu eenmaal niet anders, er valt niets aan te doen. Wat erg, als zelfs ook het leed niet uitdrijft tot God. Als de mens voortgaat op de weg die hij in Adam is ingeslagen. Geen toevlucht in het uur van de dood. Want dan moeten we het eerlijk zeggen, in het uur van sterven, dan komt die rampzaligheid, waar geen einde aan zal zijn. Zou u daar willen zijn? Ik denk dat niemand dat vanmorgen bevestigend zal beantwoorden. En waarom niet? Omdat wij uit zelfzuchtige motieven altijd denken dat het in de hemel toch beter zal zijn dan in de hel. Maar als wij hier geen verlangen leren kennen de Heere te verheerlijken, dan zou de hemel met eerbied gesproken voor zo een hel zijn. Want dan moet hij verkeren te midden van mensen en engelen die de Heere eeuwig en volmaakt verheerlijken. En daar is hij een vijand van en daarom, geliefde gemeente, het is zo nodig ontdekt te worden aan het leed dat de mens over zichzelf heeft gebracht door de diepe val in Adam. Dat niet alleen het tijdelijke leed gezien zou worden wat voortvloeit uit die zondeval, maar dat het geestelijke leed werkelijkheid zou worden, om als een zieke niet alleen, maar om als een des doods schuldige, om als een melaatse, op Gods tijd uitgedreven te worden tot Christus. Want kijk, waar de Heere een mens gaat ontdekken, gaat het toch proberen om zichzelf op te knappen, zichzelf te verbeteren. Hij zoekt het hierin en daarin, bij deze en bij gene, behalve op die plaats waar hij het werkelijk zou moeten zoeken, totdat al die zelfverlossingspogingen afgebroken worden. Totdat er plaats komt voor dat werk van Christus, die maar te spreken heeft en het is er, te gebieden en het staat er. Hoe mogen we daarvan weten dat het leed in beginsel is weggenomen, in beginsel ziende gemaakt, een nieuw beginsel ontvangen uit God om hem te dienen, hem te verheerlijken, hem te prijzen. Lazarus, hij lag al 4 dagen in het graf. Hoe lang liggen wij er al in? 20 jaar? 40 jaar? Misschien wel 80 jaren. Dood in de zonden en de misdaden. Zou er dan nog verwachting zijn? Nee, vanuit de mens niet. Maar bij God vandaan wel. Zullen wij daarom een ander nooit afschrijven, geliefde gemeente? Zullen we nooit denken voor hem of haar, kan het niet meer? Dat de smekingen zouden mogen opstijgen tot God. Misschien mogen er Godvrezende ouders zijn die met zorg de levensgang van hun kinderen gadeslaan. Grootouders die met zorg denken aan de wereldgelijkvormigheid bij hun kleinkinderen. Geen levensernst, geen zoeken van het ene nodige, geen heilige belangstelling, onverschilligheid, brutaalheid. Als je tot hen spreekt over de heilige dingen, misschien wel spot in hun woorden, zult u ze nooit afschrijven. Als we niet meer met hen kunnen spreken, dat we ze mogen opdragen aan God. En wat zou het een groot wonder zijn, indien de Heere verandering zou geven. De vrezen van zijn naam zou werken in het hart. Als hij spreekt, dan kan niemand het keren. O, wat begaan wij veel zonden door klein te denken van de almacht van God. Het wordt wel elke zondagavond of zondagmiddag beleden, de Almachtige. Maar waar wordt het beleefd? Wanneer wordt het beleefd door Gods kinderen? Wanneer wordt het beleefd door ambtsdragers, de Almachtige? Als ze op huiszoek moeten gaan bij iemand die onverschillig voortleeft, een gezin dat aan de rand van de kerk zich bevindt, om het zo eens te mogen zeggen, ontrouw. Vele zaken die deugen. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? De Almachtige, mag er gebed zijn tevoren dat hij zou opwekken ook. Door middel van huisbezoeken, door middel van ernstige en welmenende roepstemmen die ook dan uitgaan. Misschien moet iemand verzuchten, ik heb al zo vaak gewaarschuwd, al zo vaak in liefde mijn kinderen en kleinkinderen gewezen op het ene nodige. Gewezen op het zondigen van een leven naar de maatstaven van deze wereld en tegen Gods woord en getuigenis in. Waar zou het toe nodig kunnen zijn? Hebt u dat al eens bedacht? Opdat als er een wonder zou mogen gebeuren, dat het zou zijn ter heerlijkheid Gods, dat u daar buiten moet vallen. En wie daar zelf nu mag delen, wie ervan weten mag, dat de Heere in hart en leven is gekomen, dat is toch nooit aan een mens toe te schrijven, aan een ambtsdrager, een kind van God, een prediker toe te schrijven. Dat is alleen het werk van hem, die wonderen doet, die de oren wonderen doet, op wonderen horen. Zie die moordenaar. In de laatste uren van zijn leven. Hij lasterde de zaligmaker. Net als die andere moordenaar. We zouden zeggen afgeschreven. Geen enkele verwachting meer van maar. Vanuit die eeuwige liefde heeft God hem ontdekt. Wij toch rechtvaardiglijk. En vanuit die grondige ontdekking. Want als je zegt wij toch rechtvaardiglijk, wil dat zeggen. Het oordeel verdient. Gods gramschap dubbelwaardig, vanuit die ontdekking geroepen tot God, Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is een wonder ter verheerlijking Gods. En ook nu, als het bij jonge mensen mag gebeuren, je bent er nooit te jong voor. Als het op middelbare leeftijd mag gebeuren, op hoge leeftijd mag gebeuren, alleen ter verheerlijking Gods. En daarin komt het openbaar dat de zaligmaker is de opstanding en het leven. Wie de Heere mag vrezen, heeft werkelijk toekomst. Wie daar nog buiten staat, hij is nog in het heden der genade. De Heere zendt zoveel roep- en lokstemmen uit. Liefdevol breidt hij zijn armen uit in de prediking. Niet naar mensen die liefde tot hem hebben van zichzelf, oh nee, naar wederstrevers, naar opstandelingen, naar vijanden. En hij roept het hen toe, bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? De vreze Gods te mogen kennen, dat is uiteindelijk alles, geliefde gemeente. Dan kun je het goed hebben in moeilijke omstandigheden, op het ziek- en sterfbed liggen, waar mensen je misschien beklagen. En dan mag er goed van God gesproken worden. Ik heb er eens gehoord van iemand die ook op het ziek- en sterfbed lag. En die zei, mijn lijden is nog niets vergeleken bij het lijden van Christus. Beklaag mij niet, maar zoek dat ene nodig. U bent nog in het heden der genade, in die welaangename tijd, in de dag der zaligheid. Het leed zal uiteindelijk bij klein en groot in de genade volmaakt zijn weggenomen. Sterven betekent afsterven van de zonde, ingaan in de eeuwige heerlijkheid. En op de jongste dag, dan worden hun lichamen opgewekt in onsterfelijkheid, in onverderfelijkheid, in onvergankelijkheid. Om dan de drie enige God eeuwig en volmaakt te eren. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, hoe past het ons uw grote naam te erkennen. Maar wilt gij die erkentenis ook werken in ons hart. Dat ons mogen verwonderen over uw nederbuigende goedheid. Die gij ons hebt bewezen door uw woord weer te laten uitdragen. Wil het indragen in het hart, voor het eerst of opnieuw. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het binnenste. en dat we met nood, leed en zorg tot u zouden mogen worden uitgedreven. Juist ook zij die genade mogen kennen, zullen het moeten beamen, dat er zo weinig onderwerping is, zo weinig eenswillendheid is, en zo veel opstandigheid en murmureren. Maar wilt gij die overgave werken, waar uw woord van getuigt, waar het gezegd mocht worden wat gij doet, dat is goed, dat we uw handelingen in alles mogen aanbidden, billijken en goedkeuren. Wil ons in het verdere van deze dag goed en nabij zijn, dat wij vanmiddag hier weer bijeen zouden mogen komen. We smeken het, enkel uit genade, om uw lieve zoons willen. Amen. Onze slotzang is het eerste vers van Psalm 145. O God, mijn God, gij aller vorsten, heren, ik zing verheugd uw grote naam. Ter eer het eerste vers van Psalm 145. Ontvang nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.